Goeie avond allemaal. Wij gaan verder met het boek Daniël. En wij zijn toegekomen aan hoofdstuk 3. Het is een lang hoofdstuk. Ik heb gekeken, kan ik daar wat plukjes uit nemen, maar dat kan haast niet. Dus ik wil u graag eerst het hoofdstuk voorlezen uit Daniël 3. En het gaat natuurlijk, dat ziet u hier ook, over de aanbidding van het beeld. Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte van Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, oversten, landvoogden, staatsraden, schatbewaarders, rechters, bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden enzovoorts om dat beeld in te wijden dat koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stelden zich op voor het beeld dat hij had opgericht. En een heraut liep met luide stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natieën, talen, zodra u gij hoort het geluid van hoorn, fluit, zither, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven worden geworpen. Derhalve wierpen alle volken, natie en tongen zich ter aarde, zodra ze het geluid van hoorn, fluit, zither, luid, harp en allerlei soort van muziekinstrument hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Dezelfde tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldiging die aangaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van hoorn, fluit, zither, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal worden geworpen. Er zijn Judeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesach en Abednego te halen. En toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zei tot hen: is het met opzet, Sadrak, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, als indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van al die muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordde Sadrak, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit het brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesach en Abednego. Antwoordde en gebood dat men de over 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk, en aan enige mannen van de sterkste uit zijn leger gaf hij bevel Sadrak, Mesach en Abednego te binden en in de brandende vuur over te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige kleren aan in de brandende vuur overgeworpen. Omdat nu het bevel van de koning streng was en de oven bovenmate was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesach en Abednego naar boven hadden gebracht. En die drie mannen, Sadrak, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebuchadnezzar en stond ijlings op. Hij nam het woord in en zei tegen zijn raadsheren: hebben wij die drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Ze antwoordde de koning: zeker, zeker, o koning. Hij zei: zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur. En ze hebben geen letsel. Het uiterlijk van de vierde lijkt op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebuchadnezzar op de deur van de brandende vuuroven toe. Hij nam het woord en zei: Sadrak, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrak, Mesach en Abednego uit het vuur. De stadhouders, de oversten, de landvoogden, de raadsheren van de koning kwamen bijeen. En ze zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebuchadnezzar rief aan en zei: geloofd zij de God van Sadrak, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hebben verlaten, het bevel van de koning hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesach en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrak, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Nou, daar mogen we vanavond met elkaar over nadenken. Een hele mooie geschiedenis. De aanbidding van het beeld. Wij hebben de vorige keer gezien dat Daniël in Babel is terechtgekomen. Tijdens de eerste wegvoering uit Juda, onder Nebuchadnezzar, zijn de aanzienlijken van Juda uit Jeruzalem meegevoerd. De vorige keer hebben we al gezien dat Nebuchadnezzar moest erkennen dat Daniëls God staat boven de andere goden. In die tijd had je natuurlijk, elk land had zo zijn eigen goden, elke streek had zo zijn eigen goden. En Nebuchadnezzar in Babel had dat zeker. Hij noemde trouwens ook de mannen uit Israël naar die goden. Dus hij was ervan overtuigd dat die goden hem welgezind waren. Maar Israël had ook een god. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen. Maar als je kijkt naar het hele begin van het boek Genesis, als Abraham God ontmoet of God ontmoet Abraham, dan noemt God zich de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar als Israël als volk is gevormd in Exodus, dan noemt God zich de God van Israël. Voor die tijd was het gezin van Jacob was een gezin. Bestond uit 12 zonen en een dochter. Maar nu noemt God zich, nadat Israël gevormd is als volk en onder de slavernij is gekomen van Egypte, verbindt God zich aan dat volk Israël. Hij is de God van Israël. Waar u wel even op moet letten, dat is dat iets anders is als voor ons. Wij, de gemeente van Jezus Christus, is niet een volk met een ligging op aarde en aardrijkskundige grenzen. Aan ons is ook nooit een land beloofd, aan ons is de hemel beloofd. Maar dat God zich noemt de God van Israël, daarmee bedoelt hij de God van de nakomelingen van Abraham, van zijn zaad. En dan mag het zo zijn dat Israël helemaal is weggevoerd, Juda, naar Babel toe. Maar dat betekent nog niet dat God zich niet meer de God van Israël zou noemen. En dat betekent nog niet dat God het zich niet voor dat volk zou opnemen. En eigenlijk is dat ook de kern van het huidige conflict in het Midden-Oosten. God is de God van Israël. En tegenover Israël staan al die andere landen die Allah als hun God kennen. En die precies dat betwisten wat we hier in deze geschiedenis en in de Bijbel vinden. Namelijk dat het volk van Abraham door God geroepen is en dat God met dat volk een verbond gesloten heeft. En zij zeggen, nee, Isaac is niet geofferd, maar Ismaël is geofferd. Dat is een hele andere situatie, maar door alles heen en door de hele geschiedenis van Israël heen blijft God de God van Israël. Al is het voor straf in Babel. God straft zijn volk. God zendt zijn profeten naar zijn volk. God corrigeert het, heeft hij nooit met andere volken gedaan. Maar hij blijft de God van Israël. Zoals trouwens ook hun ouders hun kinderen straffen of corrigeren, maar toch altijd de ouders blijven. Daarom is het zo dat God dat volk nooit laat vernietigen. Hij corrigeert het, maar hij vernietigt het niet. Dus ook Egypte had al die goden. We lezen het in Exodus 12, vers 12. Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan. Om aan alle goden van Egypte zal ik gericht oefenen. Ik, de Heere. De bevrijding van Israël uit Egypte was tegelijkertijd een gericht van God aan de goden van Egypte. En dat is belangrijk dat we dat goed beseffen. Want het boek Daniël, dat gaat tot in, we komen dat vanzelf tegen, dat grijpt helemaal tot aan de eindtijd. Tot aan het eindgericht. Waarin dat eindgericht, het gericht komt over al die afgoden van deze wereld. En eigenlijk moet je zeggen, als je Openbaring een beetje kent, dan gaat het ook weer over Babel en de afgoden van Babel. Dus we hebben heel veel vergelijkingsmateriaal. Nou zeggen sommige mensen, ja kijk, dat wat in het boek Daniël staat, dat is een aantal jaren later allemaal in vervulling gegaan. Toen Epiphanes koning werd en toen hij de tempel ontheiligde. Maar de Heer Jezus zegt in Matthäus evangelie dat die tijd nog komen moet. Hij zegt, jullie moeten vluchten, want dat zal de tijd zijn waarin Daniël over gesproken heeft. Waar alle dingen die in dat boek Daniël vermeld staan, zijn vervulling zullen vinden. Dus als we met elkaar naar het boek Daniël kijken, dan zeggen we dat is profetie. Dat zal zich allemaal herhalen en dat zal zich allemaal gaan vervullen. Ook in die geschiedenis van Egypte, daar zie je dat ook de farao het niet kon verkroppen dat God gewonnen had. Hij stuurde zijn legers achter de Israëlieten. Hij kon zijn verlies niet toegeven. En datzelfde vinden we in deze geschiedenis terug. Goed. De indeling van deze avond. Ik kijk eventjes nog. Deden we dat ook weer zo? Of zo? Ja. Indeling van deze avond. Ten eerste de aanbidding van het beeld. Dan zien we dat het in deze geschiedenis van politiek naar religie gaat. Dan zien we de weg, de satanische weg die Nebukadnezar kiest om aanbeden te worden. Dan zien we de moed van gelovigen om te blijven staan. Dan zien we het Joodse protest. En dan zien we hoe God hem bewaart. Dat hebben we natuurlijk ook in het eerste hoofdstuk gezien, die bewaring van God. Want we zagen dat zij zich niet wilden verontreinigen van de spijzen die van de tafel van de koning kwam, hè, die spijzen van de Babel, het Babels eten. Laat ik maar eenvoudig zo zeggen, zij wilden voedsel hebben, zij wilden mannen hebben, zij wilden het hemels voedsel hebben en ze wilden niet het voedsel van de wereld hebben. En daardoor dan ook die verandering. Dat is de indeling. We beginnen met de aanbidding van het beeld. De vorige keer hebben we gezien hoe we al die wereldrijken gezien. En wat gebeurde er op het laatst? Er kwam een steen die losraakte van een berg. En die steen die is het koninkrijk van God en die raakte dat beeld aan zijn voeten. En wat we toen gelezen hebben, dat is dat Daniel zei van, hij raakte niet alleen dat beeld aan zijn voeten, maar hij verpurvelde al die rijken. Dus dat beeld stond nog recht overeind. Daniel, het Babel, ik heb dat zojuist gezegd, is er ook nog in de eindtijd. De geest van Babel. Maar als het koninkrijk van God komt, dan raakt die steen dat beeld. En dan wordt dat beeld helemaal verpulverd en dan gaat Daniel eronder. De situatie waarin Daniel verkeerde is dus eigenlijk gelijk aan die waarin Israël verkeerde tot en met de Tweede Wereldoorlog. En de Bijbel noemt dat, de tijd van Daniel, de tijd van de wegvoering van Israël, tot 1948. Dat is eigenlijk heel bijzonder, maar dat is duizenden jaren geweest. De Heer Jezus noemt dat de tijd van de heidenen. En daarmee bedoelt hij dat dat een tijd was waarvan God wist. En die op een gegeven ogenblik zijn vervulling zou krijgen. Vanaf Babel, ook in de tijd van de Heer Jezus, als de Romeinen er zijn, hè, dat derde rijk. Ook in de tijd van de Heer Jezus zijn het de heidenen, volkeren die over Israël en over Jeruzalem regeren. Verder niemand, zij regeren. En de Bijbel noemt dat dus de tijden van de heidenen. En na de Tweede Wereldoorlog zien we dat daar een verandering is gekomen. Hoe opmerkelijk is het dat juist in zo'n tijd, in de tijd van de heidenen, zie je trouwens ook het boek van Nehemia, ook het boek van Esdra. Hè, maar in die tijd waarin de heidenen over Israël regeren, waarin zij uit Juda zijn weggevoerd naar Babel, dat God zo'n geweldige bemoediging geeft aan degene die daar stand houden. Jeremia had uitgelegd dat als ze naar Babel werden gevoerd, dat ze daar hun huizen moesten bouwen en ze moesten daar hun werk gaan doen, want het was een oordeel van God. Dat had Jeremia uitgelegd. Er waren profeten die zeiden, nee, wij moeten ons verdedigen, wij moeten ons verzetten. Jeremia verklaarde dat dit is wat God doet met een ongehoorzaam volk. Hij brengt het in Babel. Nou, Daniel is een van degenen geweest die dat woord van Jeremia te harte heeft genomen, die zich daar ook heeft gezetteld in Babel. Maar het betekende niet dat God zijn volk daar alleen zou laten. Alleen. Goed, als we dan kijken naar dat rijk wat plotseling, dat rijk dat zou komen, waarvan Daniel heeft gesproken over dat beeld dat uiteindelijk ook dat gouden hoofd van Nebukadnezar zou vermorselen, en blijkbaar heeft hij daar helemaal niet tegen gekund, en heeft hij een gouden beeld helemaal opgericht, hij moest er niet aan denken dat er een eind aan zijn macht zou komen. Maar wat we wel zien, daar wilde ik even met u naartoe, dat is dat gouden, dat het beeld, het koninkrijk van de wereld, al die machthebbers van de wereld, het wordt ineens verpulverd. Er komt ineens een einde aan. Als de Heer Jezus Christus terugkomt, dan doodt hij de antichrist met de adem van zijn mond. En hij maakt hem machteloos door zijn verschijning als hij komt. Wat heeft de kerk nu geleerd? De kerk heeft geleerd dat niet zomaar plotseling zou gaan gebeuren. Want nadat de Heer Jezus gekruisigd was en de christenen werden vervolgd en de joden werden verstrooid, toen kwam er een grote tijd van verdrukking over de christelijke wereld, trouwens ook over het jodendom. Maar laat even bij de gelovigen houden. Er kwam een geweldige verdrukking. Toen keizer Constantijn kwam en hij christen werd, hoe je dat ook moet bekijken, en toen hield die verdrukking op. En toen zeiden de mensen, hé, wat is dat vreemd. Want we hebben een hele tijd gehad van verdrukking
En in die verdrukking, wat gebeurt er dan als je verdrukt wordt? En je hebt geen uitweg. Dan heb je hoop. En dat geldt ook voor deze drie vrienden. Dat geldt ook voor gelovigen die nu in druk zitten. Ze hebben hun hoop alleen gericht op Jezus. Er komt een geweldig verlangen dat Jezus terugkomt. Er komt een verlangen, een hoop op de terugkomst, de redding van de Heer Jezus uit deze wereld. Maar nu was die druk opgehouden. En toen zeiden ze, ja, wacht eens eventjes. De Heer Jezus is niet teruggekomen, dus we moeten dat allemaal anders gaan interpreteren. En het werd allemaal anders. Het werd van een komst ineens naar een komst die geleidelijk moest komen. En dit betekende dat er na Constantijn dat er een christendom ontstond. Ja, dat de beloften die voor Israël waren, hè, waarvan God had gezegd, ik geef die aan Israël, al de beloften die we over die God met een eed gezworen heeft aan David en Abraham. Ja, de kerk is nu in de plaats van Israël gekomen en die beloften zijn voor ons. En die belofte is God nu aan het vervullen. Want er is geen vervolging meer, de druk is van de ketel en wij krijgen prachtige banen en we krijgen het goed in deze wereld. En weet je wat we eigenlijk zouden moeten doen? Dat koninkrijk van God op aarde, dat moeten wij hier op aarde gaan oprichten. Dus we moeten zien dat wij de mensen die nog niet bij dat koninkrijk behoren, moeten wij zorgen dat ze in dat koninkrijk komen. Dopen, dopen, dopen. En die doop bracht hen, volgens hen, zoals katholieke leren trouwens nog steeds, binnen dat koninkrijk van God. En ze dachten, als er nou veel meer dopelingen komen, als dat koninkrijk van God steeds groter wordt en steeds meer groeit, dan zal het uiteindelijk de wereld overwinnen. En dan kan Jezus terugkomen, want dan is dat koninkrijk hier voor hem. Dan is het al opgericht. Maar dan veranderde nogal wat. Want die levende verwachting die ze hadden in het begin, die bleef nu helemaal uit. Eerst zou het evangelie immers de wereld overwinnen en dan zou pas de Heer Jezus komen. En Rome werd genoemd de stad van God in plaats van Jeruzalem. En de paus was de stadhouder van God, die zolang totdat Jezus kwam de regering van Gods kerk op zich nam. En de bisschoppen, dat waren mensen die kregen legers toegewezen. En die legers moesten stukken land gaan veroveren. En het moest allemaal bijgevoegd worden bij het koninkrijk van God. En ze waren de verwachting, zoals de Thessalonicenzen en de Hebreeën die hadden, ja, die was weg. En daarmee ook eigenlijk het geloof. Want een geloof, als je gelooft, dan heb je altijd verwachting. Je gelooft namelijk in dingen die je niet ziet. God heeft Abraham een land beloofd, maar hij verwachtte de stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester was. En tegen hoop op hoop heeft hij geloofd dat God hem die stad zou geven. Hij heeft het niet in zijn leven vervuld gezien, maar heeft het geloof. Geloof en hoop, die horen bij elkaar. Zo staat in de Hebreeënbrief dat ze met de gevangenen hebben meegeleden en de roof van hun bezittingen blijmoedig hebben aanvaard, omdat ze wisten, nou laat ik het met mijn eigen woorden zeggen, dan komt die tekst misschien een beetje anders over. Hun huizen werden ontnomen, maar ze wisten dat God een beter huis voor hen had. Ze raakten hun spullen kwijt, maar ze wisten dat God betere spullen voor hen had. Zo diep ging dat. Kijk maar, er staat, omdat ze wisten dat ze een beter en een blijvend bezit zouden krijgen. En als die hoop weg is, dan komt er natuurlijk ook in ons persoonlijk leven, dan komt er heel veel kwaad komt er dan binnen. Of van de Thessalonicus, waarvan we lezen dat ze het woord onder zware verdrukking hebben aangenomen en dat overal van hen werd verteld dat ze dat niet erg vonden, omdat ze nou eenmaal uit de hemel uit de hemelen zich tot God hadden bekeerd om uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Nou, en met dat verlaten van dit principe ging die verwachting dus helemaal weg. En ging het gelovige zonder zien over in een geloof, en ik kom er nog wel even op terug, met manifestaties. Er werd een geweldige behoefte. Je moest het zien, het koninkrijk. Massa's mensen, grote manifestaties die gehouden werden, prachtige kerken, soms helemaal van goud. Ik ben wel eens in het stift geweest. De binnenkant is helemaal bekleed met gewoon met goud. Kijk maar eens naar de Sint-Pieter. In plaats van geloven werd het aanschouwen. En de verwachting die verdween helemaal. En misschien maakt dat ook vandaag in onze tijd mee. Want het centraal houden van het woord van God. Ik kom daar nog op terug hoor. Maar ik wil het gewoon in alle liefde eerlijk met u delen. Wat is aanbidding? En hoe aanbidden we? Wat betekent het woord van God vandaag de dag nog bij ons? Maar het woord van God stond niet meer centraal, maar de ervaring die kwam centraal te staan. In plaats van geloofsverwachtingen en geloofsverharding, werd het anders. En men ging, zien we vandaag ook, we willen het zien, hè? We willen God zien. We gaan de manifestaties van tekenen, we gaan die verwonderen. En natuurlijk God geneest. Ik heb regelmatig meegemaakt dat God echt geneest op gebed. Maar waar het nu om gaat is alsof het koninkrijk waarin Jezus kwam. En waar Johannes de Doper van profeteerde. Hè? Johannes de Doper die zei, het koninkrijk der hemelen dat is nabij gekomen. En toen kwam dat koninkrijk nabij. En in dat koninkrijk was een koning, al bij zijn geboorte. Wij zijn op zoek naar de koning der Joden. En bij zijn sterven, dit is de koning van de Joden. Dus als je een koninkrijk hebt, moet je ook een koning hebben. Als je geen koning hebt, heb je hier ook geen koninkrijk van God op aarde. Daarom moet Jezus eerst koning worden hier op aarde. En dan zal hij ook zijn koninkrijk oprichten. Maar tegenwoordig, ja, je maakt zoveel mee, ook op geestelijk gebied. En zeg je nou, als je nou kijkt naar Johannes de Doper, hij kondigde aan, de koning komt, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God is nabij gekomen. Hij deed geen enkel wonder en teken. Hij vroeg geloof. Hij vroeg bekering. Hij vroeg dat mensen hun leven zouden veranderen, omdat de koning zou komen. En toen kwam dat rijk. Dat trouwens straks zal komen in alle volheid. Oké. En zo was het ook met de apostelen. Toen de Heer Jezus kwam, de wonderen en de tekenen bevestigden wie hij was. Zo was het ook bij de apostelen. De tekenen en de wonderen die ze deden, bevestigden het woord wat ze brachten. Het evangelie van Jezus Christus. Na 20 jaar... Tussen de tweede en het derde hoofdstuk ligt de periode van ongeveer 20 jaar. Daniel en zijn vrienden zijn nu geen jongelingen meer, maar ze zijn Judese mannen geworden. Ze zijn volwassen mannen geworden. Nebukadnezar was zijn droom niet vergeten. Hij zat waarschijnlijk met dat idee van dat uiteindelijk zijn koninkrijk dat met goud was begonnen, zou degraderen tot leem. En uiteindelijk zou verdwijnen. En dan, hij had wel gezegd in hoofdstuk 2 dat de God van Daniel de grootste God was en dat hij boven alle goden was geplaatst. Hij was de God der goden en de Heer der koningen, zegt hij daar. Maar we zien daar in dit hoofdstuk van vanavond helemaal niets van terug. Hij was wel aangeraakt, maar hij was niet veranderd. Hij was iemand waarvan, zoals we dat ook lezen in de gelijkenis van de zaaier, dat hoeft niet op te slaan, dat vindt u in Matthäus 13. Dan zegt de Heer Jezus dat de mens het evangelie wordt gebracht. En er zijn de mensen zijn wel aangeraakt van het ogenblik. Dus is een moment geweest, zijn ze helemaal onder de indruk van wat God doet en wat God heeft en wie God is. Maar dan komt er een iets anders voor in de plaats, de genoegens van het leven, de voorspoed, de andere dingen. En ze raken het ook weer zo kwijt. Ze zijn mensen van de dag. Het geloof blijft niet bij een vast zitten. Wel aangeraakt, maar niet echt veranderd. Het zijn mensen van het ogenblik. Zoals bijvoorbeeld ook koning Herodes, om even een andere koning te noemen. Die als Johannes de Doper bij hem kwam en vertelde aan koning Herodes het evangelie vertelde. En aan hem vertelde wat God wilde in zijn leven. Dan was Herodes daardoor aangeraakt. Hij was er echt door aangeraakt. En hij wist niet wat hij zou doen. Hij was er diep van onder de indruk gekomen. Maar hij veranderde niet. Wij kunnen best ook in onze jeugd onder de indruk komen van God. Maar als wij niet met God meegaan, als we ons leven niet aan hem overgeven, dan verandert er uiteindelijk toch helemaal niks. We zien in dat hoofdstuk 3 ook een hele toename van beproeving. Die beproeving in hoofdstuk 1, dat was of ze van het voedsel van de koning zouden eten. Deden ze niet. Daar ging het alleen nog om hun positie aan het hof. Maar nu ging het om hun eigen lijfsbehoud. Nu ging het om hun eigen leven. Nu zouden ze in een brandende oven worden geworpen. Er kwam dus een hele tijd van beproeving. Maar we lezen in Korinthe 10, vers 13, dat als God een beproeving geeft, dan zorgt hij ook voor de uitkomst. Hij zal bij de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. We hebben zo mooi dat lied gezongen, dat de vijand maak mij een beeld van u. Waarom moeten wij een beeld van de Heer Jezus worden? We zijn dat niet bij onze geboorte. Dus hij moet enorm veel, moet de Heilige Geest aan ons leven sleutelen. Als we een beeld van Jezus willen worden. Als we dat niet toestaan, worden we het ook nooit. Maar maak mij een beeld van u. Denk maar eens aan de woorden die de Heer Jezus zegt. Leert van mij, maar ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Dus geen mens wordt geboren met zachtmoedigheid en nederigheid van de Heer Jezus. En christenen hebben elkaar de kerk uitgevochten. We hebben zo weinig begrepen van dat we door beproevingen heen zouden gaan. Ook het leven van Jezus zelf is door beproevingen heen gegaan. Dus als we hem volgen, maar hij zal voor de uitkomst zorgen met de beproeving. Beproeving met vuur, waar we het vanavond over hebben, heeft altijd iets te maken dat goud met vuur wordt beproefd. En als goud wordt beproefd, dan betekent dat dat het goud niet door het vuur wordt aangetast. Alles wat niet goud is, dat verdwijnt. De drie mannen in deze oven, het vuur heeft geen vat op hen. Wel op hun kleding, wel op hun touwen. Maar niet op hen zelf. Ze blijven ongedeerd. Het vuur is ook het vuur wat beproeft. Het beeld is helemaal van goud. En als we bedenken dat Nebukadnezar het gouden hoofd was van het beeld in zijn droom, dan snappen we dat hij wil laten zien dat alle gewesten, de hele toenmalige wereld, onder zijn macht ligt. Alles moet voor hem buigen. We komen daar nog op terug. Er zal in de eindtijd weer een beeld worden opgericht. En de Satan zal willen dat de hele wereld voor dat beeld zal buigen. De tijd zal zich herhalen. En trouwens, we zien dat regelmatig in de Bijbel. Ook bij de geboorte van Jezus vinden we dezelfde karaktertrek. De Romeinse keizer Augustus wil dat de hele wereld wordt ingeschreven. Waarom wilde hij dat nou? Om aan zichzelf te laten zien hoe machtig hij is. Dus ook daar vinden we hetzelfde principe terug. Waarom Daniel in dat hoofdstuk ontbreekt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar we kunnen dat wel een beetje raden. Want Daniel werd in hoofdstuk 1 gezet boven al degenen die hier nu aanwezig zijn. De raadsheren, de stadsbestuurders, de bestuurders van de gewesten. Daniel stond er overal boven. Dus vandaar dat waarschijnlijk Daniel er niet was. De onherroepelijke gehoorzaamheid van zijn bewindvoerders werd geëist door koning Nebukadnezar. En eigenlijk zien we dat ook in de hele geschiedenis terug, nietwaar? Eigenlijk, dat begint ermee dat mensen die tegen je opstaan, tegen potentaten, denk maar eens aan Noord-Korea. Christen zitten in zo'n situatie in Noord-Korea. Noord-Korea, degene die daar aan de regering zijn, de man, ik ben zijn naam even kwijt, maar goed, die vraagt aanbidding. Hij vraagt precies hetzelfde. Als je ziet hoe mensen daar worden opgevoed, die leiders worden als een god beschouwd. Alsof ze hun gemaakt hebben, alsof zij eerbied aan hun verschuldigd zijn. Nou, we kennen het van Hitler, hè? Heil Hitler. Eigenlijk precies hetzelfde. En daar hebben we ook een beetje datzelfde beeld. Hè? Hitler was ook heel sterk in het maken van muziek. Het redelijk denken van de mensen moest uitschakelen. En hen moest brengen tot aanbidding. En tot een heil Hitler. Vinden we daar hetzelfde. Van politiek naar religie. De strategie van de Satan, hij verheft zich boven alle goden. Wie is de God die u, zegt Nebukadnezar, uit mijn macht zou kunnen redden? Dus dan heb je een beetje een plaatje van het zelfbeeld van die man. Ik ben de machtigste mens op aarde. En dat is dat hele satanische denken. Wat we aan het begin van de Bijbel tegenkomen, dat Satan als God wil zijn. Dat hij zich verheft boven alle mensen. Hij wil als God zijn. En er wordt hier 8 keer gesproken over het beeld. Het beeld wat koning 8 keer. Het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Het komt als een refrein in het hele stukje terecht. We lezen over de Satan dat hij zich als een god wil manifesteren, ook in de eindtijd. In de Thessalonicenzenbrief lezen we dat hij aan zichzelf, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, dat hij zich in de tempel van God zet, omdat hij aan zichzelf wil laten zien dat hij een god is. Hij is het niet en hij weet ook dat hij het niet is. Hij weet ook diep in zijn hart dat de God van Daniel machtiger is als hij. Maar hij wil aan zichzelf laten zien dat hij een God is. De mens egocentrisch in het middelpunt van je denken. Eer ontvangen die eigenlijk aan God toekomt. Aan zichzelf wil laten zien dat hij een God is. En dat geldt dus ook voor Nebukadnezar. We vinden in Jesaja 14, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads. Hoe zijt gij te aarde geveld, overweldige de volken. En geoverlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren gods mijn troon oprichten en zetel op de berg de samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen, boven de hoogte de wolken, ik wil mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Dat is wat Satan wil en hij wil als God zijn. En dat had hij ook tegen Eva in Genesis 3 gezegd. Het is dus een voorafschaduwing, dit gedeelte van wat we in Openbaring 13 lezen. Daar staat het volgende. En het, de antichrist, verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden gedood zouden worden. Dus je ziet dat exact diezelfde situatie zal zich straks herhalen. Dat is nog niet zo ver. Want in de Thessalonicense brief is er sprake, in 2 Thessalonicense 2 vers 10, dat er een weerhouder is die de antichrist nog tegenhoudt. En ik geloof met goede gronden, denk ik op de schrift, dat dat de geest van God is. Dat was trouwens ook zo in de tijd van Noach, hè, weet u. Toen God de hele aarde moest verwoesten, onder water moest zetten. Toen zei God eigenlijk in een overleg, zo kunnen we het haast lezen, met zichzelf. U leest dat in Genesis 6 vers 3, vlak voordat de zondvloed komt. Er staat in de Statenvertaling, ik vind de NBG heeft dat een beetje raar vertaald. Maar mijn geest zal niet in eeuwigheid twitten met de mens. En toen kwam de zondvloed. Dat betekent dat de geest van God voor die tijd altijd maar met de mens in twist was, zodat die mens God zou gaan zoeken. En zich zou bekeren tot God en God zou gaan eren. En toen zegt God, nou is het afgelopen, mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. Op een gegeven moment komt die weerhouder, die gaat weg. En dan kan het kwaad in zijn volle omvang op deze aarde toenemen. Het beeld van Nebukadnezar is 6 el breed en 60 el hoog. 66, hè? We hebben 62 te pakken. Openbaring is sprake van 36. Het getal van de mens, 666. 666. Dat is een hele rare verhouding natuurlijk voor de mens, want het is een verhouding van 1 op 10. Er is geen mens die zo lang is dat hij 6 breed is en 60 hoog. Dus dat moet de majesteit, de grootsheid van dat gouden beeld van Nebukadnezar moet dat uitdrukken. De verheffing van de mens, 600, 6 bij 60. Nebukadnezar trok alle politieke en religieuze macht naar zich toe. Politiek had hij al, religieuze macht, mensen moesten hem aanbidden. En straks, later, in Openbaring, zal er nog een component aan bijkomen. Dan zal niet alleen de antichrist alle politieke macht naar zich toe trekken. Hij zal ook niet alleen alle religieuze macht naar zich toe trekken. Hij zal ook alle economische macht naar zich toe trekken. Dat betekent dus dat hij niemand meer kan kopen of verkopen zonder dat hij er toestemming voor geeft. Je gaat er nog alleen om politieke en religieuze macht. Dan zal het gaan ook om economische macht. En zullen de mensen dat ook gaan merken. De weg tot aanbidding. Aanbiddingscultuur. Dat betekent een vlucht uit de werkelijkheid. Kijk maar eens wat we vandaag zien. Het is een soort aanbidding van sporters, artiesten, politici. Maar het is ook heel vaak een vlucht uit de werkelijkheid. Aanbidding. En het toename van spiritualiteit. De tijd van vandaag wordt beheerst door een, wat ik zou willen noemen, aanbiddingscultuur. Het materialisme en later het rationalisme hebben inmiddels plaatsgemaakt voor spiritualisme. De mensheid ontvlucht de laatste tijd de realiteit van steeds harder wordende samenleving en staat verlangend open voor de spirituele wereld. Was in mijn jeugd religie, ja, durfde er nog nauwelijks over te praten, nu is er religie in. Als je kijkt naar het programma waarin woningen verkocht worden, in 2 van de 3 staat een boeddhabeeld. Religie is in bij de mens. De mens is op zoek naar het hogere. De mens heeft een idool nodig. En er zijn idolen die stellen zich ter beschikking. Vroeger was het zo, ik ben reformatorisch opgegroeid. En er werd gezegd, je moet je Bijbel lezen. Je moet kijken wat in de schrift staat. Je moet geloven wat in de schrift staat. En je moet met God in gebed gaan over de dingen die je leest. Tegenwoordig wordt er veel minder gelezen. En ook veel minder in de Bijbel. We zijn naar een cultuur op zoek waarin we zeggen van, nou, we willen die ons eigenlijk een religie die ons weghoudt van de werkelijkheid van de dag. Zodat we in een trance als het ware komen en eventjes vergeten welke sores we hebben. Vroeger was het zo, dan zei je, we gaan met God door deze moeilijke dalen heen van ons leven. Nu ontvluchten we die dalen. En we proberen, en muziek speelt daarbij een uiterst belangrijke rol, zo ook in Daniël 3. Daar zien we het. U moet het me maar niet kwalijk nemen, maar ik vind toch dat ik het moet zeggen. En u moet het maar mee doen wat u wilt, maar vertelt u mij eens, wat is aanbidding eigenlijk? Waar lees ik in de Bijbel één keer dat God aanbeden wordt onder leiding van muziek? Tuurlijk, als die lof wordt gebracht, is er muziek mee. Als er gejuicht wordt, is er muziek bij. Nee, ik heb het over aanbidding. Wat is in de Bijbel aanbidding? Weet je wat aanbidding is? Als in Openbaring zien ze het lam. Aanbidding wordt in de Bijbel altijd gedaan in geest en in waarheid. Aanbidding, echte aanbidding, Bijbels aanbidding, schakelt mijn ziel uit. Echte aanbidding is de geest van God, die weet wat in God is. En die geest van God, daar word ik door gevuld. En die geest van God laat me Jezus zien. Je mag gerust weten hoor, het is niet, ik heb mijn auto wel stilgezet en ik ben in mijn auto gezeten om eerst eens God te aanbidden. Ik had geen muziek nodig. Maria in de hof die Jezus aanbad had geen muziek nodig. De engelen die zagen dat het lam er was. Hij is waard om te ontvangen de lof en de aanbidding en de eer. En dat iedereen zei amen, zei, was geen muziek bij. U komt, Heere God. Muziek is, aanbidding is altijd dat de Heilige Geest je iets van Gods grootheid laat zien. Begrijpt u dat? Dat in jou binnenkomt. Waarvan jij zegt, oh God, weet u, zoiets als Petrus. Die zag dat Jezus zei, storm, wees stil. Hij zei, wie bent u toch? Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Aanbidding brengt me in het hart van wie Jezus werkelijk is. In geest aanbid je en in waarheid. In jouw geest. En niemand weet wat in God is, alleen de geest van God. Er zal de geest van God dat in uw gedachten moeten brengen. En valt u in aanbidding neer. Het kan in de stilte zijn van half. En meestal gebeurt het in de stilte. Wat kan er zijn als een Johannes in de hemel ziet en dat hij Jezus ziet in hoofdstuk 1 van Openbaring en aan zijn voeten neervalt. En hij zijn hand op je legt. Aanbidding is een directe aanraking met Jezus komen. Met God komen, dat is aanbidding. Dan kun je de kamerdeur achter je dicht doen. En in de stilte van je hart, met het zachte zuizen van de wind, met God in aanraking komen. Het is heel makkelijk om met z'n allen God te prijzen. Je moet het vooral niet nalaten. Je moet het ook allemaal doen. Maar heel alleen met God. In de stilte van je hart komen. En hem aanbidden. Zoals Jezus dat deed. S'morgens vroeg de berg op ging. Om te aanbidden. Er was niemand bij. Goed, tegenwoordig komen we ook in de gemeente van de Heer Jezus tegen dat allemaal, we hebben aanbiddingsleiders en we hebben muziek en we hebben weet ik wat niet allemaal. Het is sorry dat ik het zeg, ik vind het niet in de Bijbel terug. Ik heb het u al geprobeerd uit te leggen dat aanbidding in de Bijbel zoiets is als we in Openbaring 15 vinden. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen, ze zullen voor u neerwerpen. Begrijpt u dat diegene die hier aanbidt helemaal imprest is van de persoon van de Heer Jezus? Van wie God is. Goed. Het kan best zo zijn hoor, dat juist omdat muziek in onze cultuur zoveel invloed heeft, dat een kerk helemaal ook klaargemaakt wordt voor dit wat we ook hier in dit hoofdstuk met elkaar tegenkomen. Moed om te blijven staan. Deze drie vrienden maakten een duidelijke keuze. Was een politieke ongehoorzaamheid. Ze hebben koning Nebukadnezar gehoorzaamd zolang dat mogelijk was. En ze wisten van het beeld dat opgezet was. Ze hebben daar misschien van tevoren voor gebeden. Ze hebben gevraagd wat ze moesten doen en ze hebben met elkaar... Wat is het al heerlijk, hè? Als je echt in een verdrukking komt en je vindt broeders en zusters... die hetzelfde hart hebben en hetzelfde verlangen hebben... dat je elkaar kunt bemoedigen en steunen. Deze drie mannen bleven recht overeind staan. En niet omdat ze van tevoren wisten dat God hen uit deze benauwdheid zou helpen. Ze bleven recht overeind staan omdat God had gezegd... je zult geen andere goden voor je aangezicht hebben. Ik ben de God van Israël. En dat bracht hen natuurlijk in een maatschappelijk isolement... Dat moet je ook niet raar van opkijken. Als je met mee wil doen met de maatschappij, met de massa, de hele massahysterie in deze wereld. En soms ook op religieus terrein. Ja, dan ga je mee. Dan voel je zoals de andere mensen voelt. Het is veel moeilijker om recht overeind te blijven staan. Het is veel moeilijker om ongehoorzaam te zijn, omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God. Dan ben je ook, tegenwoordig is het nogal vrij makkelijk. Wij zijn tolerant naar elkaar, hè? Wij accepteren elkaar. Je mag denken zoals je denkt. Maar straks komt er een tijd waarin dat helemaal niet meer kan. Dan is die tolerantie er helemaal niet meer als de antichristen komt. Dan mag je niet meer denken zoals je denkt. Zoals je in Noord-Korea ook niet meer mag denken als je denkt. En dan wordt het moeilijk om overeind te blijven staan. Maar dan moet je de afweging maken, het kan mij mijn leven kosten. En dan is het zo belangrijk dat je christelijke hoop hebt. Dat je je leven niet telt, zoals Paulus het zegt. Ik tel mijn leven niet voor mezelf, het is van de Christus. Hij mag ermee doen wat hij wil. We waren maandag op bezoek bij een broeder, ja, die ernstig ziek is. Maar precies hetzelfde, hè, van... Ja, het verdriet bij mijn vrouw en de kinderen, maar ik tel mijn leven eigenlijk niet. Ik weet waar ik naartoe ga. Dus, maar tegenwoordig komt niet alleen in een maatschappelijk of een politiek isolement. Je komt ook in een godsdienstig isolement als je recht overeind blijft staan. Als je vasthoudt aan de schrift, we hebben het al vaker over gehad, en hè, wat er tegenwoordig de kerken binnenkomt. Maar als jij vast paal blijft staan op wat de schrift hebt, je hebt de moed om geen enkel compromis te maken, ook niet met het woord van God. Dan kom je in een isolement. En ik zou willen vragen, waar zijn de standvastige, volwassen christenen die hun knieën niet buigen, maar paal blijven staan voor de waarheid van Gods woord? De Bijbel vertelt dat ook voor de eindtijd. Paulus gebruikt in de Romeinenbrief dat wat er gebeurde toen Baal was. Er waren 7000 die hadden hun knieën niet voor Baal gebogen. Dat is altijd een rest en het buigt niet. 7000 hadden hun knieën niet gebogen. En dan komt er natuurlijk een protest. Een Joods protest. Aanklacht tegen deze Judese mannen. Nou, Israël is een eigenwijs volk. De politiek van Israël is gewoon, als je het nuchter bekijkt, eigenwijze politiek. Ze gaan tegen alle landen van de wereld in. Alle landen van de wereld, onder leiding van de Verenigde Naties, wil dat ze stukken land opgeven. Ze doen het niet. Dus ze worden heel erg geïsoleerd. De Bijbel zegt dat ook. Israël wordt een geïsoleerd land. En het antisemitisme neemt toe. Rabijn Evers die moet constant elke dag bewaking voor zijn woning hebben. In Amsterdam. Ook hier in Nederland. Antisemitisme neemt dus hand over hand toe. Israël zal dat zo geweldig zat worden. Die druk van de volkeren op hun. Dat zij gaan een verbond aan met de antichrist. Die doet zich heel vredelievend voor. Dus die sluit een verbond tussen Israël en de staten. Die in het begin, de eerste 3,5 jaar, zal hij zich heel erg vredelievend gaan voordoen. En dan. En Israël zal dat verbond sluiten. Er staat in Jesaja 28 dit. Omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gesloten en met de dodenrijk een verdrag gemaakt. Wanneer de voortstormende geestel, dat is die antichrist, doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gemaakt en in bedrog ons verborgen. Dat is zoals God dan naar Israël kijkt. Het vertrouwt nog steeds niet op God. En het heeft zich een verbond aangesloten totdat zij zien dat die antichrist hen, misschien zal het wel een goed woord, beduveld heeft. Er staat in vers 18 van Jesaja 28, dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden. Wanneer de voortstormende geestel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden. Dan zal Israël merken dat het geen stand houdt en dat het allemaal leuk lijkt wat er gezegd is. Ze hebben een verbond wat hier genoemd wordt, dat verbond met de antichrist, wordt een verbond met de dood genoemd en in Daniel 9 vers 27, ik weet niet of die staat, nee. Oh ja, staat ook. Daniel 9 vers 27, daar komen we nog op terug, dus daar ga ik niet uitgebreid op in. Daar leest u dat de antichrist dit verbond zwaar zal maken, waarop het Joodse verbond, Joodse volk dit verbond zal verbreken. De aanbidding van dit beeld leidt tot een breuk tussen Nebukadnezar en deze drie mannen. Er staat dat de gelaatsuitdrukking van Nebukadnezar tegen de drie vrienden veranderde. Van een vriend veranderde hij in een vijand. Dat zal ook gebeuren straks. Zo schrijft Matthäus 24 vers 15 over de gruwel der verwoesting waarvan de profeet Daniel gesproken heeft. Deze gruwel der verwoesting zal in vervulling gaan wanneer de antichrist zich als God in de tempel precies hetzelfde doet wat we hier lezen. De tempel van God zicht zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Maar nou komt het mooie. En ik vind het altijd fijn om mooi positief te eindigen. De houding van deze drie mannen spreekt van een volkomen vertrouwen op God. Hun vertrouwen gaat zo diep. Hoe moet ik dat zeggen? Het gaat zo diep dat het mensen zijn die hun hele leven in de handen van God hebben gelegd. Ze zeggen, God mag met ons doen wat hij wil. Als hij ons wil laten verbranden, het is goed. Als hij ons eruit wil redden, het is ook goed. Maar dan heb je geloof. Dan heb je je leven in handen van God gelegd. Dat is moeilijk hoor. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Om werkelijk alles uit handen te geven. Zoals de Heer Jezus het deed. En in gebed ging in de hof. En uiteindelijk opstond uit dat gebed. En zei van, ik zal de beker drinken. Zou ik de beker niet drinken die de Vader mij te drinken geeft? Daar is een worsteling voor nodig. Het is allemaal niet zo makkelijk. Ik kan dat wel makkelijk zeggen. Maar je hebt soms een gevecht voor Gods trouw nodig. Om te komen tot een punt dat je jezelf kwijtraakt. En jezelf gaat bezien dat je eigendom bent van Jezus Christus. En dat hij recht heeft, ook over je lichaam. Dat hij daarover mag beschikken. Dat is trouwens ook een heel punt als het gaat om orgaandonatie. Daar moeten we maar eens over nadenken. Ons leven is door hem gekocht en het is door hem betaald. En dat betekent dat ook ons lichaam door hem gekocht is en betaald. Het is van hem. Daar kunnen we maar niet zomaar mee doen wat we willen. We moeten dat zeker doen in overleg met hij die boven ons staat. Nou, dan krijg je de vurige oven. Dat, er worden in die oven geworpen. De gelaatsuitdrukking van Nebukadnezar verandert. Hij wordt grimmig, hij wordt boos, hij wordt kwaad. De antichrist ook, hij zal zich alles verzamelen. Waarom wordt hij nou zo boos? Omdat ze niet willen buigen. Israël wil niet buigen, deze drie mannen willen niet buigen. En ze gaan dan letterlijk door het vuur heen. En dat, ja, ik meen dat de Psalm 129 is, die zegt over Israël, ploegers ploegt op onze rug. Wij zijn door het vuur gegaan. We hebben zoveel slagen als volk te verduren gekregen, maar zij hebben niet overwonnen. Dat is Israël in geloof. Ze zijn door het vuur gegaan, maar ze hebben niet overwonnen. Jesaja 60, vers 21. Uw volk zal geheel uit rechtvaardig bestaan. Voor altoos zullen zij het land bezitten. Een schuit die ik geplant heb, een werk van mijn handen tot mijn verheerlijking. Dat zal uiteindelijk het gelovig overblijfsel van Israël zeggen. Door God bewaard tenslotte. Volkomen vertrouwen. Geen antwoord van God. Zelfs niet indien. En als ze zo voor deze koning, die Nebukadnezar moet het gevoeld hebben. Geestelijk zijn deze mannen veel sterker dan ik. Hij is zo kwaad geworden, zo boos. Omdat hij ze niet onder kon krijgen. Omdat hij ze niet aan buigen kon krijgen. Omdat ze niet bang waren voor zijn macht. Stel je het voor. Al dreigde hij met het meest gruwelijke waarmee hij kon dreigen. Ze waren er niet bang voor. Nou, ik zou er moeite mee hebben. Ik zou denken, wat moet ik wel niet lijden als ik zo in het vuur kom. Maar ziet u, het geloof van deze mannen was zo gericht op hun God. En volkomen vertrouwen op hun God die hen zal redden. En we gaan dat in de toekomst ook zien. Er komt een nieuwe Holocaust. En dan staat er in Maleachi 3, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dan staat er, hij zal zijn als het vuur van de smelter, als het oog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigen. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louter als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid zullen dienen. Dus Israël zal door het vuur gaan, maar dit zal uiteindelijk toch de uitkomst zijn. Ze zullen door God bewaard zijn. Het vuur had geen vat op hen. De brandende braamstruik had geen vat. Het vuur verbrandde de braamstruik niet. Het was als goud dat door vuur werd beproefd. En Jesaja 63 zijn, al gaan jullie door het water, ik ben bij jullie. En als jullie door het vuur zullen jullie niet verteren. Dat is Gods belofte, ook voor de toekomst. Dat is Gods belofte, ook voor ons. Goud moet beproefd worden. Maar het wordt door God bewaard. Als ons oog volkomen gericht is op Jezus. Als we in hem geloven, als we niet twijfelen. Als we weten dat hij ons leven bewaart. En dat hij ons wil maken aan het beeld van hemzelf gelijk. Dat is Gods doel. Hij heeft één mens in deze wereld gehad. Van die ene mens, daar boven is de hemel open gegaan. Hij heeft gezegd, in deze heb ik al mijn welbehagen gevonden. Dat is hem. Ik wil zo graag mensen in de hemel hebben. Maar ze moeten wel op hem lijken. En ze zullen door het vuur gaan. Maar dat is hij ook gegaan. Maar ik zal erbij zijn. Ik zal ze redden. Ik zal ze behouden. Wat geweldig, hè? Deze geschiedenis zo eindigt. Uiteindelijk zal de hele wereldgeschiedenis zo eindigen. De hele grote de aarde. Hè? Paulus schrijft in de Filippense brief dat God de Heer Jezus uitermate verhoogd heeft. Omdat alle knie zich voor hem zal buigen. Niet voor de wereldleiders. van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Want Hij is Heer. Amen.